Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag dag 783 van de oorlog in Oekraïne. En het is weer tijd voor jullie vragen over de oorlog in Oekraïne, die in Israël, Iran, nou ja, alle oorlogen bij elkaar. Joost over het Midden-Oosten zegt: vanuit het standpunt van het Midden-Oosten is horizontale escalatie een manier om het geweld in Gaza te stoppen en is de aanval van Iran een manier om Israël te dwingen tot een twee-staten-oplossing. Er zit in de rest van de wereld volgens Joost niemand te wachten op een grote oorlog. Dat met hem eens. Maar dus horizontale escalatie versus Gaza. Misschien moeten jullie even...
Ja. Nou, dat kan natuurlijk wel.
De duiding geven, ja.
Op het moment dat je horizontaal gaat escaleren, dus je begint ergens anders een oorlogje, bijvoorbeeld door middel van Hezbollah of de proxies van Iran in Irak of in Syrië. Ja, op dat moment kan je dus in een situatie komen dat Israël zijn aandacht moet gaan verleggen naar andere risico's. Ja, en dat kan inderdaad ertoe leiden dat die oorlog in Gaza dan wel afneemt of stopt. Dat is wat anders en dat staat totaal los van die twee-staten-oplossing. Die twee-staten-oplossing moet het eind zijn van een politiek proces. En dat dwing je volgens mij niet af met geweld.
Ja, daar ben ik het mee eens. Sandy. Je zou dit kunnen zeggen. Na die vreselijke pogrom in 7 oktober... Israëli's zijn nu absoluut in shock en wanhopig. En die willen alleen nog maar veiligheid, dat dat nooit meer gebeurt. Hè? En die twee-staten-oplossing die komt pas terug als over een aantal jaar sommige belangrijke Israëli's gaan denken van ja, maar alleen een exclusief militaire aanpak heeft deze ellende dus niet voorkomen. En als dan het kwartje valt, dan komt er weer ruimte voor diplomatieke oplossing en voor een twee-staten-oplossing. Hmm. Maar daar zijn we dus nu verder van weg, omdat mensen alleen nog maar veiligheid willen.
Ja, en dat zou dus ook kunnen, Jan, wanneer aan het eind van de rit Israël door deze oorlog of oorlogen die ze aan het voeren zijn, feitelijk op dit ogenblik zo verzwakt is dat de internationale gemeenschap heel makkelijk een twee-staten-oplossing kan afdwingen.
Ja. Hm. Ja. En je zou zelfs kunnen zeggen van, maar dat is bijna het onvoorstelbare. Hè? Stel je voor dat deze regionale oorlog totaal uit de hand loopt en er is grote humanitaire schade, zowel in Iran als in Israël. Ja, dan krijg je dus een postoorlogssituatie. En dat is in de geschiedenis altijd weer een moment dat er iets nieuws kan ontstaan.
Klopt. Ja, kijk maar naar de Tweede en Eerste Wereldoorlog. Hè. Na de Eerste Wereldoorlog verdween de tal van monarchieën in Europa. Duitse Rijk, de Habsburgse monarchie, het Tsarenrijk, alles donderde in elkaar. En de politieke kaart werd opnieuw getekend. Dat gebeurde na de Tweede Wereldoorlog ook. Kregen we een deling in Europa met een communistisch deel en een kapitalistisch deel, om het maar even heel simpel te zeggen. En als deze oorlog heeft alles in zich om compleet uit de klauwen te lopen. En als dat gebeurt, dan zou het heel wel mogelijk zijn dat de kaart in het Midden-Oosten opnieuw hertekend wordt. Of getekend wordt, moet ik eigenlijk zeggen. En dat heeft dus inderdaad grote consequenties waarschijnlijk voor Israël. En je kunt niet voorspellen hoe dat opnieuw tekenen van die kaart uitpakt. Dat weten we gewoon niet.
Nee. En daarom hopen we allemaal dat op termijn, als de Ayatollahs weg zijn en er komt een ander regime in Iran, dat zou wel heel veel helpen. Dat zou wel erg veel helpen in het Midden-Oosten.
Ja, maar daar ben je nu niet mee. Daar ben je dus nu niet mee gered. Waar het dus nu om gaat is, oké, deze oorlog, hoe loopt die af? Nou, dat weten we gewoon niet op dit ogenblik. Escaleert die, ja of nee? Als die echt escaleert, wordt het zeer onduidelijk wat er gaat gebeuren. En dan zou het heel goed kunnen zijn dat het eind van het proces is dat je inderdaad naar iets nieuws gaat, inclusief een twee-staten-oplossing.
Ja.
Oké, Joost, je moet het ermee doen. Dan gaan we door naar Björn. Die zegt, dag heren, kan het zijn dat China uiteindelijk ongelukkig is met de ontstane situatie in Oekraïne? En wel om het volgende. De VS stuurt veel materieel richting Oekraïne, maar vervangt hiermee ook in hoog tempo oude systemen voor compleet nieuw ontwikkelde, die wellicht specifiek voor de Pacific kunnen zijn. Zonder de oorlog in Oekraïne was dit misschien in een veel lager tempo gegaan.
Ja, ook hier moet je weer, als ik direct maar even het initiatief maar pak, ook hier moet je weer een duidelijk onderscheid maken tussen de onderdelen van de vragen. Dus het eerste deel van de vraag is China ongelukkig met hoe het in de Oekraïne gaat? Het antwoord is ja, ze zijn vooral ongelukkig met Poetin. Want daarvan werd gedacht, nou, die klaart die klus even binnen een paar dagen. En dan hebben we dat gedaan. En dan hebben we een mooie stap gezet in de richting van de nieuwe wereldorde. Dat is tot nu toe mislukt. En we weten inmiddels dat China hier niet bij van is. Er wordt inderdaad, en dat is het tweede deel van de vraag, wordt er gediscussieerd over de vervanging van de wapensystemen. Dat klopt. Maar dit zijn veel meer één op één vervangingen. Dus als er een luchtverdedigingsmiddel kapot wordt geschoten, dan bouwen ze een nieuwe. Is er een relatie met de Pacific? Het antwoord is, nou, hooguit zeer indirect. Een oorlog in de Pacific is niet vergelijkbaar met een oorlog in Oekraïne. Dat is een landoorlog en in de Pacific wordt het een zeeoorlog. Het is een beetje vergelijkbaar met wat er in Gaza gebeurt en wat er in Iran gebeurt. Dat zijn twee type oorlogen die Israël moet voeren. Dat geldt ook voor de vergelijking van het conflict in Oekraïne en met wat er mogelijkerwijs in de Pacific zou kunnen gebeuren. Dat is een hele duidelijke maritieme component met een luchtmachtcomponent erbij. En in Oekraïne is het landmacht zwaar, dus ook de systemen die kapot worden gemaakt, dat zijn landsystemen. Dus met een tank heb je in een conflict in de Pacific, daar heb je weinig aan.
Ja, en je zou kunnen zeggen, los van Oekraïne heeft Amerika natuurlijk wel heel erg veel nagedacht over wat China allemaal zou kunnen doen. Hè? En veel experts zeggen toch, zo'n hele bloedige invasie in Taiwan, dat heeft toch weinig zin. Het is hartstikke moeilijk om dat goed te doen. Mm-hmm. En dus ligt het veel meer voor de hand dat inderdaad dus een blokkade wordt. En dan moet je die blokkade breken met alle ellende van dien. En dat is eigenlijk een heel ander verhaal dan wat we hebben in Oekraïne.
Ja.
Nou.
Douwemeijer vraagt, wat is er op tegen om Oekraïne te ondersteunen om razendsnel een inzetbaar kernwapen te ontwikkelen? Hij heeft bij deze interessante suggestie nog een toelichting. Hij zegt, dit lijkt misschien een waanzinnig en onbezonnen idee, maar dat is vanuit ons standpunt nogal schijnheilig. Rusland heeft de doctrine dat kernwapens gebruikt mogen worden om de soevereiniteit van het land te verdedigen. Wel nu, dit is in Oekraïne exact het geval. In West-Europa voelen we ook de behoefte aan een atoomparaplu. Waarom zou het Oekraïne ontzegd moeten zijn? Over het algemeen wordt het opgeven van Oekraïne van zijn kernwapens in 94 als een fout gezien. Nou, die kunnen we herstellen. Als Oekraïne nu kruisraketten met een kernkop zou hebben, dan kunnen er direct vredesonderhandelingen volgen.
Er zijn twee problemen. Het eerste is, je hebt niet zomaar een kernraket. Hè? Dat zou je dan moeten krijgen van de Amerikanen. En de Amerikanen zullen dat niet doen, omdat zij echt heel bang zijn voor escalatie. Hè? Als je dus de zaak uit de hand wil laten lopen, komt dus uit dat Kiev een kernwapen heeft gekregen via de Amerikanen. Maar dat moet je dan ook nog kunnen afschieten en zo. Ik bedoel, dat hou je ook niet geheim. Het is wel zo, had Oekraïne nog maar zijn kernwapens, dat was wel veel beter geweest.
Het elders draait natuurlijk om nuclear sharing. Dus de bouw van een kernwapen is onmogelijk door Oekraïne. Je kunt ze niet kopen op de vrije markt in de bouwmarkt kun je niet de onderdelen kopen voor een kernwapen. Daar ben je gewoon jaren mee bezig om zoiets te ontwikkelen. In principe zou Oekraïne dat moeten kunnen. Maar dan moeten de kerncentrales nog wel in Oekraïnse handen zijn en ze moeten het ook nog doen. Het enige is dus inderdaad dat je dus van een ander land de beschikking krijgt over kernwapens. Dat heet nuclear sharing. Dat doen de Amerikanen in de richting van Europa. Nederland doet er ook aan mee. Dat is de reden waarom, die moet er altijd bij zeggen, waarschijnlijk op Amerikaanse kernwapens.
Wie weet.
En dat zou je natuurlijk in principe zou je dat kunnen doen met Oekraïne. Maar daar staan wel een aantal hele grote missen en maren tegenover. Want je loopt tegen alle internationale bedragen aan. non-proliferatieakkoord bijvoorbeeld, die zegt dat dat niet mag. Nou, zo zijn er nog wel een paar regels waardoor dat een lastige wordt. Maar bovendien, de Amerikanen gaan altijd uiteindelijk over de inzet van die kernwapens. Mm-hmm. Dus Oekraïne zelf gaat er niet over. Met andere woorden, je hebt er eigenlijk geen flikker aan. Omdat als de Amerikanen zeggen, nou doe maar niet de inzet van die kernwapens. Weet je, dan gaat het gewoon niet door. En de Amerikanen zullen dat nooit en nooit toestaan. Dus kortom, het is inderdaad een waanzinnig idee. Het is wel interessant. En het heeft, en in zijn kern klopt het. Maar dan had Oekraïne zijn kernwapens na de val van de Sovjet-Unie in 1991 niet moeten opgeven.
Ja. Oké. Dan
je zit nog een beetje erop te kauwen, Hugo,
ja,
hoor ik.
Ja, maar ik zie al dat dit een lastig verhaal wordt. Ondanks vind ik de overtuigende toelichting van Douwe. Ik pak nog eventjes, deze wisselden we ook nog in onze appgroep. Het was een tweetje van Frank Visser. Die zegt, wie kan mij de ondraaglijke ironie uitleggen dat uitgerekend Nederlandse politieke partijen die vrijheid, PVV, en democratie, FVD, hoog in hun vaandel hebben staan, blijkbaar zo resoneren met Poetins Rusland, waar de idealen van vrijheid en democratie met voeten worden getreden.
Arend-Jan.
Dat is helemaal niet zo moeilijk te verklaren eigenlijk. Hè? Als jij vindt dat er een deep state is, als je een enorme argwaan koestert jegens de Nederlandse staat en al die woke ministers die we hier hebben, dan kan je heel goed vinden in die opmerking van Poetin over het Westen. Hè? Poetin zegt dat het Westen decadent is en woke is en weet ik helemaal. Er zijn aparte wc's hier, weet je wel, voor non-genders ook nog, dan is dat er dus als het ware een soort overeenkomst zit daar. Dus als je jezelf niet vertegenwoordigd voelt door de Nederlandse regering, dan ben je gevoelig voor Russische kritiek op het Westen. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Bij sommige mensen is er ook een christelijke component, hè, van dat de Russisch Orthodoxe Kerk de enige echte christelijke kerk is en zo, weet je wel. Maar dat, ik geloof niet dat Wilders daar nou zo diep van onder de indruk is. Maar het heeft absoluut te maken met dat je het Westen gewoon niet vertrouwt. En dat Poetin is een van de grootste criticasters van het Westen.
En nou, ook, misschien ook wel, Arend-Jan, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Misschien ben je ook wel in je hart niet zo ongelooflijk democratisch als je je voordoet. Ja. Dus op het moment dat jij naar Poetin kijkt, dan zie je daar een autocraat die de duimschroeven steeds verder aandraait in zijn land. Die ervoor zorgt dat de vrijheid van meningsuiting aan banden wordt gelegd. En we weten, en er zijn echt boeken over volgeschreven, dat bepaalde politici, dat die proberen om door middel van het politieke, democratische proces aan de macht te komen, om vervolgens hun antidemocratische agenda erdoor te rammen. Nou, wie zegt mij dat dit soort politici echte overtuigde liefhebbers zijn van alle vormen van democratie.
Ja, en wat ook speelt, jongens, dat vind ik ook zo interessant, is dat ze zijn dus tegen de multiculturele samenleving. Nou, dat is Poetin ook. Die kan daar heel erg genuanceerd over uit de hoek komen. Tegen immigratie. En zeker ook heel erg tegen de islam. En dat leidt tot de kolderieke situatie dat Orbán bijvoorbeeld zelf in Hongarije, die is dus maakt antisemitische opmerkingen over Soros. Hè? Dat is een man die heel machtig is en overal woke mensen zit te subsidiëren. En tegelijkertijd is hij een grote steunpilaar van Israël. Ook zo'n merkwaardige positie is dat. Hè?
Net als met Poetin die tegen de nazi's strijdt in een land dat wordt geleid door een Joodse president. Het is soms complex, ja.
Terwijl antisemitisme in Rusland is diep entrenched. Het is ongelooflijk hoe diep dat gaat. Dus met andere woorden, ook tegen immigratie, tegen multiculturele samenleving, xenofoob. Dat is PVV natuurlijk ook. En dat is Poetin zeker ook. Die kaart wordt gespeeld.
Ja, maar kijk, het is ook interessant om te zien hoe Orbán zich ontwikkeld heeft. Want in de jaren 90 heeft die man echt ronkende teksten waar je echt de tranen van je ogen kreeg van ontroering. Gesproken over de westerse waarden en de democratie.
Ja. Ja.
En wat je dus ook ziet, en dat heb ik ook uit de boeken, er zijn echt hele interessante studies over geschreven. Hoe democratieën aan hun einde komen. Dat is, zij hebben een mobiliserende strategie. En zij weten de mensen aan te spreken op onrustgevoelens die er zijn. En die onrustgevoelens, die hoeven ze zelf niet eens zo te voelen. Maar ze weten ontzettend goed dat ze daarmee mensen kunnen mobiliseren. Dus je ziet ook in verschillende landen dat verschillende groepen de pineut zijn.
Ja.
Dat kunnen, in het ene land zijn dat bij wijze van spreken de Joden, in het andere land zijn dat de moslims, in weer een ander land is het de elite in algemene zin, gaan ze maar door. Maar dat is allemaal bedoeld om de mensen achter zich te krijgen en al nagelang de binnenlandse situatie kun je dus je argumenten maken. Maar uiteindelijk gaat het in zeer belangrijke mate, en dat is denk ik het allergrootste probleem, over persoonlijke macht. Hoe kan ik persoonlijk de macht krijgen en aan de macht blijven? En als je dat doet, ja, weet je, dan kun je dan ook, dan wordt ook, laten we zeggen, de democratie en het democratische proces en de wijze waarop een land geregeld wordt, ondergeschikt aan je persoonlijke belang. Nou, dat is wat we zien bij Poetin, dat zien we bij Orbán en dat zien we bij meer politici als ze daar de mogelijkheid voor krijgen.
Orbán is een prachtig voorbeeld. Hè? Die kreeg een beurs, jongens, een scholarship van Soros, dat is echt niet te geloven, om naar Oxford te gaan. En daar was hij dus gewoon een links-liberale human rights guy. Nou, hij komt terug in Hongarije en hij vraagt zich af, ja, mensen moeten natuurlijk wel op me stemmen. Ik moet wel iets bedenken. Dus dan heeft hij de historische interpretatie van Hongarije is natuurlijk van wij hebben de moslims tegengehouden. Er zijn nauwelijks moslims in Hongarije, maar dat werkt fantastisch om mensen te mobiliseren. Vervolgens heeft hij een miljardair, een vriend van hem gevraagd, koop die krant maar op, want er zitten mensen allemaal nare stukken over mij te schrijven. Dus het is inderdaad, omdat hij dus zijn eigen positie wilde versterken, heeft hij gewoon xenofobe teksten ontwikkeld en ook persvrijheid aan banden gelegd. En journalisten, ga zo maar door. Het is heel erg.
Jullie houden het nu veilig bij buitenlandse voorbeelden, maar de vraag ging natuurlijk wel over PVV en Forum. Nou, geldt dat daarvoor ook?
Ja, natuurlijk. Je moet die mensen, die fenomenen zijn van alle tijden en zijn in alle landen ongeveer hetzelfde. En bij Forum is dat extremer dan bij de PVV. Maar ja, zo werkt dat. En ja, dus het antwoord is, dat zou heel goed hier ook kunnen werken. En ik zou zeggen, lees er eens een paar boeken over. Why Democracy is Fail. Ik bedoel, het zijn fantastische boeken die over zijn geschreven. Allemaal verschillende case studies van verschillende landen. En je ziet iedere keer gewoon hetzelfde fenomeen voor je ogen zich voltrekken.
En ook, weet je, de manier waarop bijvoorbeeld Wilders acteert. Hè? Je bent niet beschikbaar voor een interview, maar je doet het gewoon via Twitter. Dat is allemaal nu veranderd omdat hij wil gaan regeren. Maar dat is natuurlijk ook een manier om schaarste te creëren. Hè? En daarmee dan de zaak te beïnvloeden.
Ja.
Ik denk niet dat Wilders nou ten diepste, als hij over de publieke omroep nadenkt, dat hij nou zo ongelooflijk geïnteresseerd is in het vrije debat. Hè? Hij komt graag langs zijn verkiezingen en dan doet hij het ook verrekte goed, want het is een bekwaam die beter.
Oh, zeker.
Ja. Maar de publieke omroep, hij wil het gewoon echt opheffen. Ja. Terwijl je natuurlijk op filosofische gronden is een publieke omroep heel belangrijk voor onze democratische rechtsstaat. Dat er gewoon gesproken wordt over het beleid op een hele open manier.
Nou, mooi toch?
Mooi toch? Ja. Hey, dank weer.
Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.